vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Lieve en beste luisteraars, welkom terug bij de nieuwsitems van februari 2026. Zoals altijd heb ik aan de lijn mijn trustworthy wingman, Sjoerd. Hoi Sjoerd.
Hi Marco.
Hoi. Jij ook er weer klaar voor?
Ja, ik heb me weer goed voorbereid vanavond.
Ja, je bent van je praktijk in de vergadering Kleine Kwalen, ben je zo in één keer doorgerold.
Ja, daar zat nog een bestuursvergadering ook nog voor. Dus het is een drukke dag. Maar,
een belangrijk man ben jij.
Vandaag toevallig, maar morgen dan breng ik gewoon weer mijn jongste naar school.
En verder fuck all.
Precies, heb ik weer een rustdag.
Meerdere artikelen over RS-virussen, genitale verratten, cultureel gevoelige aanpakken en wat hadden we nog meer? De rol van wearables.
Nou ja, dat is wel leuk.
Ja, en hoe we toch bij onze zuiderburen minder antibiotica kunnen gebruiken. Het is dan hoe zij dat kunnen, wij er misschien wat van kunnen leren. Zoals altijd zal dit, na onze nieuwsitems komt er nog een column, dit keer van Annette Solly, over lean werken. Dus leuk om ook naar te luisteren. Zullen we beginnen?
Klaar voor de start.
Klaar voor de start. Dat gaat over de zorg- en ziektelast van het RS-virus bij ouderen. Bij influenza weten we het eigenlijk al wat het kosten zijn. Maar dat willen ze bij het RS-virus weten ze het eigenlijk nog niet. Dat is natuurlijk al meegenomen voor de kindjes. Maar ja, ouderen hebben er ook last van. Dus hebben ze eens gekeken van hoe vaak komt dat nou voor en wat kost dat nou? Wat zijn het nou voor ziektedagen en wat voor kosten worden daarmee gemaakt? Wat hebben ze gedaan in twee winterseizoenen tussen 2022 en 2024? Hebben ze 703 oudere patiënten, gemiddeld 76 jaar, die vind ik wel mooi, in Nederland of in Italië bij de huisarts kwamen. Dat lijkt me niet helemaal dezelfde populaties. Wel, qua leeftijd. Die hebben ze onderzocht met luchtwegklachten, hebben ze een test afgenomen.
Nou, dat is precies het idee, hè? Dat je twee verschillende populaties, kijk, is dat nou een beetje hetzelfde of zit daar veel verschil tussen?
Ja, maar dat wordt dan weer niet genoemd. Het wordt alleen genoemd dat ze hebben gewoon een neusswap gedaan en dan getest, positief testen, 13% testen positief voor het RS-virus en 14% voor influenza. Nou, dan hebben ze gewoon eigenlijk kijken, ja, wat kost dat nou? Hoe lang zijn die mensen nou onderweg? Bij de 91 RS-patiënten bedroeg de gemiddelde ziekteduur 17 dagen en moest daarvoor 38% meer dan één keer naar de huisarts. En gelukkig geen van allen overleed. En 5% moest toch wel even naar de eerste hulp gezien worden en 2% ervan, 2% van de totaal, die werden opgenomen. Als je dan kijkt, en daar waren ze in geïnteresseerd, want dat kun je dan meenemen, kan het uit om iedereen daarvoor te vaccineren. Dan waren de gemiddelde zorgkosten €78. En de maatschappelijke kosten €280. Dat zal dan wel die dagen dat ze niet kunnen oppassen voor de kinderen en dat de ouders thuis moeten blijven zijn geweest.
Precies.
Nou, en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat de kosten die je maakt bij iemand die een influenza-infectie doormaakt. En wel een belangrijk nadeel daarvan was dat de mensen die snel klinisch verslechterden en zich presenteerden op de huisartsenpost of de eerste hulp niet zijn geïncludeerd. Dus die waren een beetje lost on follow-up. Ja, als je natuurlijk wordt opgenomen, dan ben je met €78 ben je in het ziekenhuis nog niet zo snel klaar. Dus dat zal de kosten wel aardig hebben opgedreven als ze die mensen wel hadden geïncludeerd. Dus dat is wel de beperking van dit onderzoek. Nou ja, en ze concludeerden ook, nou ja, heeft eigenlijk weinig lage sterfte- en ziekenhuiscijfers, maar het brengt wel kosten met zich mee. Dus het kan worden meegenomen in de overweging om ouderen ook te vaccineren tegen het RS-virus.
Oh. Ja. Ja, als je de kleine lettertjes leest, staat het er wel, hoor. Dat hebben ze natuurlijk wel los ook die Nederlandse en Italiaanse populaties bekeken. En daar zit dus vrij overeenkomstig, hè? Best wel vergelijkbare percentages RS-positieve swaps. En ja, dus dat is juist wel leuk om te zien.
Ja.
Zat ik na te denken over, inderdaad, vergelijkbaar met influenza. Dus het RS-virus is een van de virussen, influenza ook. Maar influenza, daar zijn enorme vaccinatieprogramma's, zowel in Italië als in Nederland voor. Dus ondanks die vaccinatieprogramma's. Dus met die vaccinatieprogramma's is het vergelijkbaar. Dus als we die vaccinatieprogramma's niet hadden gehad, dan was natuurlijk influenza veel heftiger geweest.
Ja, dus wat hier niet genoemd is, heb jij het wel gevonden, dat, want de meeste mensen krijgen hier wel de uitnodiging om zich te laten vaccineren. Dus zijn deze groep is dit een groep die zich bewust niet laat vaccineren? Anders dan loopt het dwars door je onderzoek heen.
Nee, dat hebben ze verder niet bekeken. Maar ja, in Nederland is gemiddelde opkomst toch, wat is het? Nou ja, bij ouderen, wat is het, 60% of zo?
Nee, maar als je dat niet noemde in je studie, dan is het is die 14% voor influenza. Dat is dus eigenlijk, daar zitten dus ook een...
Er zitten ook gevaccineerden bij, ja.
Precies. Daardoor is die 40% kunstmatig laag.
Precies, ja. Zo'n pragmatisch onderzoek, ja.
Ja, nou, ik was zelf niet. Ja, ze hebben natuurlijk een aantal missen ze, de ernstige gevallen. En dan wordt de prijs natuurlijk snel hoger. Verder dacht ik, ja, 78 euro. Ja, ja, maar dat is met influenza natuurlijk hetzelfde. Daar gaan ook, voor mij zijn de cijfers daar ook niet zo hard over. Sterfte en ziekteopnames is ook allemaal minimaal. En is het vooral, ja, je bent gewoon een paar dagen minder ziek. Gemiddeld als samenleving, als je massaal laat vaccineren.
Ja.
Maar dat is ook bijna meer een kosteneffectiviteitsstudie dan een gezondheidswetenschap, is matig.
Ja, de gezondheidsraad heeft ernaar gekeken en die zegt dus, het is echt wel zinnig om 60-plussers te laten vaccineren, maar het is veel te duur, het is dus niet kosteneffectief, want zo'n vaccinatie kost ongeveer 200 euro en dat is dus niet kosteneffectief. Ja.
Nee.
Ja, toch naar de toekomst toe denk ik altijd van jeetje, zitten we met al die vaccinaties, die kindervaccinaties die lopen op en ook we hebben corona, pneumokokken, griep, nou, RS zit ook een beetje daar tegenaan te schuren. We moeten gewoon een multipotent omnivaccin ontwikkelen en daar zijn we overal klaar mee.
Nou, ik dacht we moeten hem niet ophouden, maar je wil gewoon één dikke unit.
Nee, ja, ik zie wel zo'n Star Trek immunisatie. Dat je er overal gewoon immuun voor bent.
Oh ja, in Star Trek is het zonder naaldje. Dan wordt er gewoon zo'n drukknopje in je nek geplaatst, toch?
Ja. Volgende onderzoek.
Volgende onderzoek.
Tweede onderzoek. Dementie, preventie vraagt om een cultureel gevoelige aanpak. Want mensen met een migratieachtergrond, die hebben op middelbare leeftijd een hoger risico op dementie vergeleken met mensen met een Nederlandse achtergrond. En dat blijkt uit een sub-analyse van de Helios-studie. Helios is zo'n acroniem, Healthy Life in an Urban Setting. Dat is een cohortonderzoek in Amsterdam, waarbij ze dus de focus op gezondheidsverschillen tussen migrantengroepen onderzoeken. En daar hebben ze dus ook hier in een subgroep-analyse risicofactoren voor dementie onder 6 migrantengroepen onderzocht. Dus ze includeren ruim 13.000 Amsterdammers tussen de 40 en de 70 jaar. Met in 6 groepen dus. Nederlandse, Zuid-Aziatisch-Surinaamse achtergrond, Afro-Surinaamse achtergrond, Ghanese, Turks en Marokkaans. Zodat ze die groepen konden vergelijken. En voor iedere deelnemer berekenden ze in 3 verschillende gevalideerde dementie-risicoscores. Ja, die scores zeggen ons niet zo veel, maar die zijn allemaal gebaseerd op combinaties van zowel beïnvloedbare en niet beïnvloedbare risicofactoren. Dat zijn leeftijd, geslacht, maar ook bijvoorbeeld depressieve symptomen of cardiovasculaire factoren. Mm-hmm. Nou, wat komt daar dan uit? Deelnemers met een niet-Nederlandse achtergrond, die waren iets jonger, iets lager opgeleid en hadden vaker suikerziekte en hoge bloeddruk of depressieve klachten in vergelijking met de deelnemers van een Nederlandse achtergrond. En daarnaast hadden ze hogere waarden op die 3 dementiescores.
Ja,
die diep ik niet helemaal uit, maar als je het een beetje omrekent in absolute risico's die gegeven worden op het ontwikkelen van dementie binnen 20 jaar, kom je uit op een risico voor mensen met een Nederlandse achtergrond 2,6%. Mm-hmm. Het hoogste was bij de Ghanese achtergrond met 4,5%. En de anderen zitten daar een beetje tussenin met Surinaams achtergrond 3,4, 3,7, Turkse achtergrond 3,6, Marokkaanse achtergrond 3,7. Dus de migratieachtergronden hadden echt wel duidelijk hoger risico dan de Nederlandse achtergrond op het ontwikkelen van dementie.
Wel bijzonder, hè?
Ja, ja, zeker bijzonder.
Dat was best dat gecorrigeerd, weet je of dat gecorrigeerd was voor lifestyle, voor de beïnvloedbare factoren?
Nee, ze hebben één correctie gedaan op leeftijd en dan blijft het overeind staan. Maar ze willen niet voor andere factoren corrigeren, omdat je nooit precies weet hoe dat met confounders zit. Waar in, ja, in die oorzaak-gevolgrelaties het zit. Dus dan kan je ook foutief corrigeren. Dus dat hebben ze expres niet gedaan. Nee. Ja, belangrijkste beperking is natuurlijk dat het een vragenlijstonderzoek is. Dus ze hebben niet bijvoorbeeld cognitieve functies gemeten met objectieve meetwaarden. Dus de interpretatie is heel erg afhankelijk van die risicomodellen. Het zijn wel gevalideerde risicomodellen. Een van die modellen is ook in een multi-etnische populatie gevalideerd. Maar het is dus alleen een inschatting van een risico en niet een daadwerkelijk risico.
Nee.
Ja, concluderend suggereren de bevindingen wel alertheid voor een verhoogd dementierisico bij mensen van middelbare leeftijd met een migratieachtergrond. En dat is wel opvallend, want hiervoor ontbreekt wel aandacht in de NRG-standaard dementie. Dus misschien is dat voor de update op basis van zo'n soort onderzoek nog wel een aanpassing waard. Want geschat wordt dat bijna 50% van de dementiegevallen gerelateerd is aan beïnvloedbare factoren. Dus door ook alertheid op migratieachtergrond als niet beïnvloedbare factor mee te nemen, dan kun je cultureel sensitieve preventie bieden.
Ja, ja, ik vind het wel nog wel een ingewikkelde. Ook omdat ze niet gecorrigeerd hebben. Je weet wel dat de mensen met een niet-Nederlandse achtergrond vaker suikerziekte, hoge bloeddruk, depressieve klachten hebben. Ze hebben wel een aantal risicofactoren. Daar moet je toch eigenlijk voor. Ja, ik snap dat dat niet in dit onderzoek gedaan is, maar daarvoor moet je toch eigenlijk voor disconteren. Want anders dan valt die achtergrond misschien wel helemaal weg.
Ja, nee, kijk, je bent met de oorzaak bezig. Dit is een observationeel onderzoek waarbij je dus niks kan zeggen over wat is nou eigenlijk de oorzaak van wat ik vind. Want inderdaad, het zit hartstikke scheef in opleidingsniveau, in cardiovasculair risico, depressieve klachten. Ja, er zijn die zes verschillende groepen heel anders in. Dus, maar daar kun je dus niks over zeggen waar het aan ligt. Maar je stelt alleen vast dat het zo is in een populatie als die is in Amsterdam. Kijk, waar je eigenlijk nou, ligt dat nou aan de genetische factoren? Hebben ze in Ghana nou een hoger dementierisico? Maar daar kun je helemaal niets over zeggen. De mensen die van Ghana in Amsterdam zijn komen wonen met hun leefstijl die ze daar hebben, die slechter is dan de Nederlandse, hebben een hoger risico. Dat is eigenlijk wat het onderzoek zegt.
Nee, klopt. Ik ben al een stapje verder. Ik denk, moet ik gaan letten op mensen met suikerziekte of hoge bloeddruk? Of moet ik mensen uit Ghana even iets meer in de gaten houden? Voor ik het
allebei
weet, ben ik al die gezonde Ghanese aan het screenen. Maar blijken het gewoon mijn suikerziektepatiënten te zijn of mijn andere, dus een hele andere groep. Dus, maar ik snap dat niet uit dit
onderzoek. Helemaal waar, precies. Maar daar is dit onderzoek te beperkt voor.
Ja. Dan zijn het aantal Ghanezen in Borne ook wel overzichtelijk. Maar die andere groepen zijn er gelukkig wel.
En je bent nooit in Osdorp geweest?
Nee, Osdorp Posti. Zullen we naar de volgende?
Yes.
De rol van wearables in de huisartsen. Wearables. God, als je dat vaker gaat zeggen. In de huisartsenzorg. Die worden veel vaker gedragen. Die allerlei lichaamsfuncties op je afsturen, hoe je slaapt.
Er is geen Nederlands woord voor. Wearable, hoe moet je dat nou in Nederlands zeggen?
Draagbaren. Wearables doet het toch wel lekker, hè?
Ja.
Nou ja, daar hebben ze vind ik altijd mooi. Ze hebben zo'n lekker kritisch, het geneesmiddelenbulletin, die hebben daar een overzicht van gemaakt en gekeken, wat is er nou aan goed onderzoek? Als zij zeggen, we hebben gekeken naar goed onderzoek, dan betekent meestal, er is geen goed onderzoek. Is nu ook wel een beetje de conclusie. Want er zijn dus heel veel wearables. Er worden door mensen, vooral heel gezonde mensen, gedragen. En die meten de hartslag, de slaap, de activiteit, de saturatie en de temperatuur. Ja, en dan daarna begint de ellende, want dan heb je heel veel data. In 2019 werden 1% van de huisartsenconsulten melding gemaakt van een wearable. En ze denken dat dat nu al een stukje hoger ligt. Ik moet zeggen dat dat... ik zie niet heel veel mensen voorbij komen met mijn horloge. Zei dat ik toch maar even naar de dokter moest.
Toevallig had ik het vandaag. Echt heel toevallig. Want ik had gisteravond voorbereid. En ik krijg vandaag een patiënt die ermee komt. Kijk eens, ik heb een hartslag van 140 bij vlagen. Maar ja, geheel volgens de lijn van deze studie... Ja, heb ik hem een holter, conventioneel onderzoek aangeboden... om daar objectief iets mee te doen. Maar ga verder, want daar zijn we eigenlijk
nog. Toch even kijken of het paf is. Ja, daar kom je er nu misschien wel achter. Ik zal morgen eens opletten. Kijken of het, als het goed is, dan zal er zich morgen ook eentje moeten aandienen... die ook opeens iets heeft. Als je erover nadenkt, heeft het best wel wat voordelen. Ze kunnen zelfmonitoringen ondersteunen. Patiënten motiveren met de Belgische stem. Ik ben vier op u. Tot een gezondere leefstijl. Dus dat was met ik ben vier op u, is toch een hardloopprogramma. Dan kon je een Belgische dame die jou dan aanmoedigde tijdens het hardlopen. Ze kunnen zorg op afstand natuurlijk verder gemakkelijken. Er zijn een beperkt aantal studies die wat voordelen laten zien bij gedragsverandering. Bij kinderen bijvoorbeeld door gamification. Had mijn zoontje, die is nu, dat niet gezondheidszorg, maar aardrijkskunde. Maar dat had hij in een zoiets. Dat is dus, dan doe je een soort tower defense game, wat een computerspel soort genre is. Maar dan tussendoor kreeg je aardrijkskunde vragen. Ja, dat vond ik heel grappig. Ja. Dus ja, ik geloof dat dat enorm werkt.
Hm.
Dat zijn de voordelen, dat wat je eruit kunt halen. Tegenover staan een heleboel aanzienlijke beperkingen. Ja, en dat het belangrijkste is dat ze niet gevalideerd voor medisch gebruik. En missen ook wel de officiële keurmerken. Nou schijnt echt een hele hassle te zijn om het door een om het als medisch device geregistreerd te krijgen. Dan moet je gewoon ook met zekerheid dingen kunnen zeggen over de informatie die erop staat. En je bent ook liable als je, aansprakelijk. Als je dat niet waar kunt maken. Dus ja, daar hebben natuurlijk de meeste bedrijven niet zo heel veel zin in, want dat is een heel gedoe. Dus daar zit echt wel een bottleneck, dat je daardoor wel heel veel mensen zeggen, ik wil die data, ik zet ze in een app, maar ik onttrek me aan de verantwoordelijkheid. Want dat kan ik ook gewoon niet, want die wearables, zo betrouwbaar zijn ze ook niet. Er is ook weinig onderzoek die dat ondersteunt. En dat kost me gewoon heel veel geld en mogelijk mijn zaak, mijn bedrijf.
Ja, lastig dilemma is dat. Ja.
Ja. Er zijn wat kleine studies, zoals detectie bij atemfibrilleren. Dan had je zo'n stang, die kon je dan vastpakken en dan kon die dat registreren. Daar hebben wij nog over gedacht, omdat bij de griepvaccinaties. Ik denk, nou, dan pakken we gewoon iedereen, hou even die stang vast. En dan een soort van screening. Maar ja, het blijft allemaal... Ja, je bent natuurlijk op zoek naar een bevolking die geen klachten heeft. Dus dat is natuurlijk gewoon alle dilemma's van... En zeker met die wearables heb je ook nog eens een keer... Het zijn allemaal meestal van die spotters die zo'n sporthorloge dragen. Ja, daar heeft 1 op de 1000 heeft wat. Ja, je moet zoveel door zoveel data van onschuldige data heen om de eentje te vinden. Dat maakt het denk ik een beetje lastig.
Nee, die stang die je moet vasthouden, je bedoelt niet de cardia, toch? Wij hebben een cardia in de praktijk. Dat leg je je twee vingertop, je linker en je rechter wijsvingertop op zo'n klein apparaatje op het bureau. En die kunnen dus gewoon een afleiding ECG maken. En die kunnen echt wel heel betrouwbaar atriumfibrillaire vaststellen. Dus een paar jaar geleden artikel van HNW overgekomen.
Voor mij was dit een variatie van eerder, dat is wel weer meer dan 5 jaar geleden. Ja, het kan wel atemfibrilleren vaststellen. Het probleem is dat je ook heel veel vals positieve kreeg. In ieder geval bij die versie.
Ja.
Nou, en ik denk dat jouw voorbeeld een goede is. Ik denk dat heel veel mensen wel eens een hartslag van boven de 140 hebben. En dan, maar ja, daar gebeurt niks mee. Maar als je het ziet en het wordt geregistreerd en je zit bij dokter Brugink op het spreekuur, dan krijg je een holter aan je broek. Dus dat wordt wel... Ja, je hebt wel snel neiging tot overdiagnostiek. Want er is natuurlijk een grote kans dat deze persoon gelukkig niks heeft. Maar je gaat het ook niet negeren.
Bij deze persoon zou het nog wel eens wat aan de hand kunnen zijn. Maar goed, dat gaan we vaststellen. Ja, met toch objectief conventioneel onderzoek inderdaad. Maar je punt is duidelijk. Het kan tot overdiagnostiek leiden. En dat denk ik wel. Want als die man geen sporthorloge had gehad, dan had hij waarschijnlijk niet voor mijn neus gezeten.
Nee. En ja, dat denk ik altijd heel cru, maar ja, ook al heb je paroxysmaal atemfibrilleren, 97% van de mensen krijgt er natuurlijk nooit last van. Dat je die allemaal opspoort, allemaal gaat behandelen, kost het een heleboel geld en doen we wel de goede dingen. Maar bij de grote deel van de mensen was er überhaupt nooit wat gebeurd.
Precies.
Dus ja, een cynische insteken.
Ja, dat is wel een beetje de conclusie van dit artikel ook, van de meerwaarde voor de huisarts die ontbreekt vooralsnog.
Ja.
Dat is ook wel echt wel weer een typisch geneeskunde bulletin.
Ja, vind ik ook wel. Ze noemen ook nog de ongelijkheid in toegang. Nou, dat vond ik zelf niet zo'n sterk punt, want dat is mensen met meer geld de duurdere apparaten kunnen kopen. Maar ik denk dat als dat een gemeengoed wordt, dat het net als met telefoons en televisies en vakanties, volgens mij sijpelt dat vanzelf ook wel door naar mensen met een kleinere portemonnee.
Trouwens, deze week lees ik over het GBU dat die toch nog een jaar extra overheidssubsidie krijgt.
Ah, fijn.
Stond op het punt van dat het opgegeven moest worden.
Ja, maar
ze krijgen nog een jaartje erbij volgens Medisch Contact.
Nou, fijn. Ik vind altijd mooie, scherpe analyses hebben. En een beetje tegenwicht aan het grote geld dat ons drukt naar meer en meer. Dus dat vind ik altijd heel fijn.
Eens.
Maar we gaan nu off topic. Nou, en daarnaast zeggen ze als belangrijkste nadelen dat ook een standaardisatie van meetprotocollen en datakoppelingen, privacy, beveiliging, dat is allemaal natuurlijk ook een beetje rommelig. Want dat wordt nog gewoon, dat is wel een beetje een wild westen met al die apps wat er wordt aangeboden. Voor de praktijk betekent eigenlijk, meestal is het gewoon een geruststelling, terwijl het duidelijk, of er moeten hele duidelijke klachten zijn. En ook ja, gewoon uitleggen dat we daar ook nog te weinig van weten. Dat we daar ook niet hard op kunnen varen. En dat we eigenlijk wachten op beter robuust onderzoek. Dat onze beslissingen daarin kan ondersteunen.
Ja.
En dit is ook van Annette Solly. Van dezelfde die onze columns maakt en inspreekt deze keer. Dus actieve dame.
Ja, hele actieve dame. Erg goed hoor, is hij. Ja. Volgende onderwerp. Vierde artikel, genaamd toename van genitale wratten en zorgkosten. Want uit een retrospectief observationeel onderzoek blijkt dat de incidentie van genitale wratten tussen 2011 en 2021, in 10 jaar tijd dus, is toegenomen. Vooral bij mannen, jongvolwassenen en in verstedelijkte gebieden. In dezelfde periode verdubbelden de bijbehorende kosten in de eerste lijn zorg. Gronings onderzoek. Ze gebruikten gegevens uit de Nivel eerste lijn zorgregistratie. Het aantal geregistreerde gevallen werd geëxtrapoleerd naar de totale Nederlandse bevolking in dat jaar om de jaarlijkse incidentie te schatten. Het aantal huisartsenconsulten, medicatievoorschriften en verwijzingen naar de tweede lijn werden gebruikt om de economische impact te berekenen. Nou, de incidentie nam dus toe, vooral bij mannen. En het kwam het meest voor in de leeftijdscategorie 20 tot 29 jaar. En het was vaker geregistreerd in stedelijk gebied dan in landelijk gebied. Van de patiënten kreeg 61% medicatie voorgeschreven. Daarbij dacht ik wel, ja, een belangrijke behandeling is natuurlijk stikstoftherapie. Mm. Dus vaak in eerste instantie doe je dat. Ja, dat is dan niet meegenomen, want dat is niet een voorgeschreven medicatie. Maar goed. Dat wordt niet genoemd in het artikel.
Nee. Ach, is het niet de podotiliofilie? Wat heb je ook weer? Je hebt de ene, dat stofje.
Podofiline, ja, dat is vooral de medicatie.
Dat is wel de eerste keus. Ja.
Zeker, ja. En 5% ongeveer werd doorverwezen naar de tweede lijn. Mm-hmm. De totale jaarlijkse kosten in de eerste lijn, die stegen van 2,3 miljoen euro in 2011... naar 4,9 miljoen euro in 2021. Dat is ongeveer een stijging van 72 naar 99 euro per patiënt.
Mm-hmm.
Ja, beperking is van het onderzoek dat alleen de huisartscijfers zijn meegenomen. Dus bijvoorbeeld seksuele gezondheidscentra, GGD's, die zitten daar niet bij. Maar ook ja, de niet geregistreerde gevallen. Bijvoorbeeld als je een asymptomatisch beloop of mensen die terughoudend zijn om medische hulp te zoeken, dat zit er natuurlijk niet bij.
Mm-hmm.
Conclusie, ja, de stijgende incidentie van genitale wratten en de verdubbeling van de zorgkosten benadrukken het belang van preventie, zoals voorlichting en veilig seksueel gedrag.
Ja, ik dacht wel, er staat een stijging van 72 naar 99 euro per patiënt. 10 jaar is ook wel, zit natuurlijk ook gewoon inflatie bij.
Ja, dat was mijn gedachte ook, ja.
2-3% per jaar, dan ben je 20-30%. Nou, dan zit je aardig. Dan heb je de stijging per patiënt heb je dan verklaard. Er waren ook wel meer...
Ik had precies dezelfde gedachte. Ik heb eventjes ChatGPT gevraagd, wat is nou de inflatie van 2011 tot 2021? En die kwam ongeveer uit op in totaal, hè, cumulatieve inflatie van 18%.
Ja.
En dat is dus de helft van de stijging van 72 naar 99 euro. De helft is al door inflatie verklaard.
Ja. Nou, daarnaast heb je wel de zorgkosten waren verdubbeld. Dat heeft natuurlijk ook gewoon met de incidentie ook wel toe. En de behandeling dan wel toe. Dus dat blijft wel staan, wil ik zeggen.
Zeker, ja. En dus eigenlijk een relatief kleine kwaal wat het is. Genitale verratten kost de BV Nederland toch gewoon 5 miljoen euro per jaar. Vind ik echt wel veel, hoor.
Ja, dat is, wat is dat? Dat is een kwartje. Een kwartje per persoon. Ja.
Ja, nou ja, voor een kleine kwaal.
Ja. Hoeveel kleine kwalen zijn er dan? 4 per euro?
260.
Ja. Ah, een stuk of 70. Dan, met 70 euro zijn we alle kleine kwalen hebben we dan behandeld in Nederland. Zijn we er weer klaar mee. Ja.
Nou, de zeldzame ziektes nog.
Ja, ja, ja.
Volgende onderwerp.
Dat gaat over ons onderzoek bij onze zuiderburen. Dat een bekend voorbeeld of een bekend thema, dat antibiotica bij kinderen natuurlijk te vaak onnodig wordt voorgeschreven. En hebben ze een recent ongeblindeerde cluster RCT in een Belgische huisarts- en kinderpraktijk hebben ze gedaan. Daarmee, wat hebben ze gedaan? Ze randomiseerden 171 eerste lijnspraktijken in twee groepen. De interventiegroep die gebruikte een beslisregel. Dat was op basis van klinische parameters. Een niet-spluisgevoel, dyspneu, temperatuur boven de 40 graden. Als daaraan werd voldaan, als je die beslisregel haalde, dan werd er wel een CRP-test verricht. En als die dan... Ja, dat vond ik zelf heel gek. Dat was vrij... dat was al boven de 5. Dan werd de antibiotica geadviseerd. De praktijken in de controlegroep die gaven gewoon de usual care, dus normale zorg. En die hadden geen CRP-sneltest beschikbaar. Wat natuurlijk alweer een duidelijk ander is dan hoe het in Nederland is. Wel een vrij groot onderzoek. 6750 acuut zieke kinderen tussen 6 maanden en 12 jaar oud. Nou, er werd wel minder antibiotica voorgeschreven in de interventiegroep. Dus in de interventiegroep bepaalde ongeveer een derde van de patiënten kreeg een CRP aan zijn of haar broekje. En uiteindelijk kwam in de interventiegroep kreeg 16% van de kinderen antibiotica voorgeschreven tegenover 22% in de controlegroep. Nou, wat hartstikke significant. Was dus een derde minder, terwijl de uitkomsten niet slechter waren. Dus tijd tot herstel was 4,6 tegenover 4,7 dagen. Dus dat maakt allemaal niet zo uit. Leuk onderzoek. Maar hoe vertaalt zich naar de Nederlandse praktijk? Zeker met het oogschouw dat de NRG-standaarden kinderen met koorts en otitis media bij kinderen en acuut hoesten. Daar wordt eigenlijk hebben die CRP nog een beetje uitgefietst. En dat had vooral mee te maken dat ook ernstig zieke kinderen toch een laag CRP kunnen hebben. Dus dat maakt het, daarom hebben ze hem niet ingezet. En dat je toch vooral vaart op het klinisch beeld in je afweging of je daar verdere stappen in moet ondernemen. Nou, dit onderzoek is op zich wel een sterk, het is wel net heel net onderzoek gedaan. Het is netjes in elkaar, staat goed op de kaart. En dat geeft wel...
Gepubliceerd in de Lancet, hè? Artikel in de Lancet. Echt een meteorologische mooie studie. Ja.
Ja, dat zou zeggen. Dit artikel is wel een argument om misschien in een bepaalde beslisregel, met bepaalde kadering, dat je het toch wel zou kunnen inzetten als een CEP-test. Nou, leuk onderzoek. Maar ik heb wel de indruk dat het Belgische systeem toch wel echt anders werkt dan het Nederlands, ook de verwachtingen. Dus ik vind het lastig om dat heel makkelijk te extrapoleren naar de Nederlandse setting. Wat jij?
Ja, vind ik ook. Kijk, ze hebben een beslisregel onderzocht. En onderdeel van die beslisregel was op een gegeven moment de CRP-test. En bij een CRP groter dan 5, ja, werd antibiotica geadviseerd. Dus ja, wat is die waarde? En die wordt op een hele andere manier gebruikt hier. Maar met die beslisregel en deze cut-off hebben ze toch nog voor elkaar gekregen om antibiotica voorschriften te voorkomen. Hè, dus minder antibiotica voor te schrijven.
Ja, ik zou eigenlijk wel willen weten of als een Nederlandse, dus dezezelfde zieke kinderen, als wij er 2000 van gezien hadden in een Nederlandse setting, hoeveel procent die dan antibiotica te geven? Dezelfde, want dat zal ook een percentage zijn geweest, maar mijn gut feeling zou zeggen dat wij al lager zitten dan die, dan in ieder geval dan die 22% van de controlegroepen.
Ja,
maar weet ik niet.
Ja, dat zou ik ook, dat zou je kunnen denken. En dan vraag je af of je dan ook nog inderdaad recepten kan besparen. Dus ik ben met je eens dat dit wel heel populatie. Ja, misschien in de Nederlandse populatie dat het toch weer anders opvalt. Dus ik vind het lastig om te extrapoleren naar Nederland.
Jij bent niet uitgepraat over die genitale vratten, Sjoerd.
Nee, het laatste onderzoek kom ik toch nog even terug op HPV-gerelateerde ziekte. Want het HPV-vaccin wordt aangepast. En dan, inderdaad heeft dat zeker mee te maken met het andere onderzoek wat we net bespraken over genitale vratten. Want dat raakt hier aan. Want recent heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om voor HPV-vaccinatie een ander vaccin te gebruiken. En dat nieuwe vaccin beschermt tegen meer HPV-typen dan het huidige vaccin en beschermt daarmee ook tegen genitale vratten. Dus dat is een bijkomend voordeel, want infecties met HPV kunnen genitale vratten en larynxpapillomatose veroorzaken. Hele mond vol, maar dat zijn toch wel wat zeldzamere aandoeningen waarbij vratachtige gezwellen in het slijmvlies in het keelgebied zitten.
Maar mooi, wel hele mond vol. Ja, die naam ook. Ja, leuk.
Ja, precies. Kan je me herhalen?
Ladingspapillomatose. Ja, ik snap eigenlijk niet waar je er moeilijk over doet.
Je kan dat gewoon, ja. In ieder geval komt dat niet zo vaak voor, maar het is wel een hele vervelende aandoening om te hebben. Langdurige infecties met HPV die kunnen natuurlijk leiden tot baarmoederhalskanker en andere vormen van kanker. En er zijn 3 vaccins beschikbaar. Dus het 2, het 4 en het 9 valente vaccin. Waarbij dus dat getal aangeeft voor hoeveel varianten van het HPV-virus wordt gevaccineerd. En de Gezondheidsraad heeft gekeken naar de effectiviteit, natuurlijk als belangrijkste, maar ook de veiligheid, de ziektelast, de gezondheidswinst, kosteneffectiviteit en ook het draagvlak in de bevolking van de vaccins. Ze hebben hiervoor wetenschappelijke artikelen uit een eerder RIVM-overzichtsrapport en nieuwe artikelen beoordeeld. En uit al die onderzoeken bleek dat alle vaccins veilig te gebruiken zijn. En wel kunnen er na vaccinatie hoofdpijn, koorts, misselijkheid, vermoeidheid en lokale reacties optreden als bijwerking. Maar dat verschilt niet tussen de verschillende vaccins.
Mooi, en dat de draagvlak van de vaccins, dat nu met naam en toenaam genoemd wordt. Dus echt een post-corona tijdperk. Want vroeger keek je alleen maar naar de kosteneffectiviteit en hoe effectief en hoe veilig het was. Maar nu kijk je ook of het draagvlak is van de vaccins.
Of de mensen het wel willen, ja.
Ja, ja. Nou, misschien klopt, terecht hoor, maar dat is wel. Voor mij keken we er eerder anders naar. Veel inhoudelijker en nu naar de psychologie.
Ja, nou dan de inhoud, want meerdere onderzoeken hebben echt gewoon aangetoond dat de vaccins het risico op baarmoederhalskanker deden afnemen, net zoals het risico op kanker van de anus, de vulva en de mond-keelholte. En bovendien dat 9-valente vaccin aanvullend nog beschermt tegen infecties van voorstadia van kanker, waarvoor de 2 en de 4-valente vaccins niet voor beschermen. En ja, dus dat 9-valente vaccin, dat kan ongeveer 75-95% van alle kankergevallen voorkomen, potentieel, ten opzichte van ongeveer 65-85% bij de andere vaccins. Dus dat is een duidelijk voordeel van dat 9-valente vaccin. Dus ja, gezien ook nog eens daarbovenop de ziektelast van genitale vratten en die larynxpapillomatose, adviseert de Gezondheidsraad het doel van HPV-vaccinatie uit te breiden. Dus dat, en ja, dat is dus het advies om de huidige 2-valente vaccin te vervangen door het 9-valente vaccin. En dat waarschijnlijk gaat dit vanaf het najaar van 2026 gaat dit plaatsvinden. Wel nog belangrijk, de mensen die eerder volledig gevaccineerd werden met het 2-valente vaccin, die worden niet aangeraden zich opnieuw te vaccineren. Dat hoeft dan weer niet. Ja, wat vind je ervan?
Ja, ik vind hem wel ingewikkeld. Want hetzelfde is dat, dat heb ik voor mijn eerder podcast ook wel genoemd. Ik vind het ook ingewikkeld dat jongetjes gevaccineerd worden, want die hebben geen baarmoederhalskanker. Komt toch weinig voor bij jongetjes.
Maar Marco, je wilt toch niet dat je vrouw baarmoederhalskanker heeft?
Nee, maar een van de, er zijn, ik ben vergeten, dat is een naam van twee meneer of mevrouwen, die hebben de 10 regels bedacht waar een vaccin of een preventieve...
Wilson en Junger.
Dankjewel. Nou, een van de dingen is dat de persoon zelf er baat bij moet hebben. En dat is gewoon niet zo. En het voorkomen van anale kanker, dat kan dan wel bij jongens voorkomen. Dat is zo klein, daar had je het nooit voor gedaan. Daar zou die jongens nooit voor vaccineren. En je gaat lopen buigen met de regels van vaccineren. En ik denk, nou, zeker draagvlak belangrijk is voor het goed kunnen uitvoeren van een vaccinatie, moet je wel ook streng voor jezelf zijn wanneer je vaccinatie inzet. En ik heb nu het idee dat we nu... Ja, er een beetje doorheen rommelen. We zijn ook op een punt gekomen dat we vaccineren al. Ja, laten we dan maar wat uitgebreider vaccineren of zo. Het voelt een soort shift in de goalpost-achtige. Ja, inhoudelijk is het ook niet zo heel af te dingen. Ik denk, ja, ze toch gevaccineerd worden, maar...
Nou ja, dat is ook het verhaal wat ik net afsteek. Er zijn heel veel dingetjes bij elkaar opgeteld. En dan neem je dus ook nog eens die een kleine kwalis genitale vratten mee in je argumentatie. Wat volgens die voorwaarden van Wilson en Junger nooit op zich stand houdt. Maar als je alles bij elkaar optelt. En je kan ook zeggen, ja, individuele voordeel van jongetjes, ja, is dus dat je vrouw later geen baarmoederhalskanker krijgt. Dus dat is ook een individueel voordeel. Dus het is maar hoe je het beargumenteert. Ja, ik sta er wat positief tegenover. Ook omdat de term herd immunization, hè, dus is belangrijk. Dus als je op een gegeven moment een groot deel van je populatie vaccineert, is dat veel gunstiger. Omdat je dan ook het voorkomen gewoon in de totale populatie bekleint. Dus dat is een argumentatie ook om jongens mee te nemen. Dat je dan de totale viral load in de maatschappij, zeg maar, gewoon veel beter kan verkleinen.
Ja, ik zie voor mensen dat daar wel in een iets andere hoek.
Nou, ik ga toch weer voor die omnivalente, multipotente vaccinatie waar ik mee begon.
Nou ja, we hoeven toch niet altijd alles eens te zijn, Sjoerd. En gelukkig gaan wij hier niet over.
Nee, dat zeker niet. Want dat betreft is het wel...
Zijn we aan het eind gekomen van onze artikelen? Welke heeft de meeste indruk op jou gemaakt? Wat ga je morgen anders doen?
Nou, ik geloof op grote schaal dat laatste stuk waar we net van gedachten over wisselden, dat de HPV-vaccin wordt aangepast, dat wel de meeste impact gaat hebben voor Nederland.
Ja, ik denk dat het die wearables worden, for better or for worse. Ik hoop dat we daar nog een modus in vinden dat we de goede kanten wat meer kunnen gaan benutten en de negatieve kanten gewoon zinloze data verzamelen bij gezonde mensen. Dat we dat nou in betere banen kunnen leiden.
Heb jij geen sporthorloge dan?
Ja. Ik wou dat mijn kilometertijden wat hoger lagen, maar wat lager dan. Maar verder verklaart hij me gezond, geloof ik.
Ja, ik had dus wel een keertje... dat was al een tijdje terug. Toen zag ik ging hardlopen. En ik denk, mijn hartslag. Wat is dit? Hartstikke hoge hartslag. Ik kom niet goed vooruit. Nou ja, het zal wel. En de volgende dag werd ik ziek. Ik heb gewoon bovenste luchtweginfectie te pakken. Dus die hartslag en dat ik niet lekker kon hardlopen, die voorspelde dat ik de volgende dag ziek was.
Ja.
Dus er zit wel interessante informatie in, alleen kunnen we die nu nog niet ombuigen naar praktisch nut voor de dagelijkse praktijk.
Ja, het liever dat er zo'n tekstje voorbij kan. Sjoerd, doe maar niet, ga maar in bed liggen, een paracetamolletje. Volgende week opnieuw.
Nee, kan ik niet. Nee, ja, je hebt er dus niks aan, want Ja, je doet er niks aan.
Je
handelt er niet anders door. Ja.
Nee, je handelt er niet anders door. En je oldschool lichaam zei ook, moeten we nu gaan lopen? Ja. Nou, dan sluit ik bij deze de artikel af. Ik nog wel even aandacht voor onze volgende podcast. Dat wordt een interview met Hedwig Vos over de strijd om de gezondheid. Dus allemaal luisteren. Sjoerd, het was me weer een waar genoegen.
Zeker weten. Tot de volgende, Marco.
Tot de volgende. Beste luisteraars, dank u wel voor het luisteren. En tot de volgende. Fijne avond of dag. Tot ziens.
Lean but mean. Ga maar vast op de bank liggen. Kleed je van onderen uit en binnen naar de rand, instrueer ik haar. Terwijl ik het gordijn dichttrek en de vaselinecrème pak voor een vaginaal touché. Ze is opgelucht, omdat het toch nog lijkt te gebeuren vandaag. Maar ook gestrest, omdat ze al 20 minuten in de wachtkamer zit te wachten op wat gaat komen. Die lange doos met de spiraal uit haar tas stekend. Ik trek de la open met de gynaecologische spullen. Alleen een heel groot speculum en een veel te kleine. Niet wat ik nodig heb voor deze dame. Sorry, roep ik tegen mijn patiënten. Ik moet even spullen zoeken. Die blijken ineens niet meer gewoon in een kast in de gang te liggen, maar achter slot en grendel in een kast ver weg. Als ik eindelijk de sleutel getraceerd heb, blijkt ook hier de keuze beperkt. Ik voel de irritatie groeien. Geen spullen. Hoezo geen spullen? Welke gek heeft bedacht dat een huisartsenpraktijk zo min mogelijk voorraad moet hebben? Ik wil geen la met vrolijk gekleurde kaartjes van spullen die vervolgens niet te vinden zijn. Ik wil gewoon een bak met een heleboel specula waar ik uit kan kiezen. En als ik niet de goede heb, dan wil ik een andere kunnen pakken uit die bak. Als ik hecht, dan wil ik een nieuwe pincet kunnen pakken als de mijne op de grond rolt. Ik wil sowieso 2 keer kunnen hechten op een ochtend. Ik wil iemand een rolletje verband mee kunnen geven om thuis opnieuw te verbinden en dat mijn lader niet gelijk leeg is. Ik wil een ouder echtpaar 's avonds laat op de hap een doosje antibiotica mee kunnen geven, zodat ze niet 30 kilometer moeten omrijden naar de apotheek in het naburige ziekenhuis om daar tegen een absurd tarief hun medicijnen te gaan halen. Maar nee, dat kan niet, want onze voorraad is lean. Dat komt uit de auto-industrie, lees ik onder andere op de website van de LAV. De auto-industrie? Ja, daar kunnen we namelijk wat van leren. Hoe dan? Door de productie van stapels auto's en de bijbehorende voorraden van dure onderdelen in grote fabrieken te vergelijken met de voorraad van de huisartsenpraktijk? Ik zie het echt niet. De Lean-methode richt zich op het identificeren van verspilling, dus alles wat geen waarde toevoegt voor de klant en het systematisch verwijderen daarvan, lees ik op de website van SixSigma.nl, een Nederlands platform voor onder andere Lean. Nou, had ik vandaag maar wat meer verspilling in mijn la gehad, dan had ik misschien wat meer waarde kunnen toevoegen voor mijn klant. Lean is hip en happening en veel praktijken gaan erin mee. Aangemoedigd door de verzekeraar, want daarmee is een zogenaamde MTVP, meer tijd voor de patiënt, vergoeding binnen te halen. Ongetwijfeld is het een goed idee om af en toe eens kritisch te kijken naar overvolle kasten en houdbaarheidsdata en om te proberen minder te verspillen. Maar volgens mij slaan we door. En wanneer je dit soort managementtaal echt op je in laat werken, dan zie je hoe haaks het staat op wat voor mij het hart van ons vak is. Dat is niet allereerst zo efficiënt mogelijk klantwaarde afleveren, maar echte verbinding en zorg wanneer dat nodig is, met gebruik van het materiaal, de tijd en de ruimte die daarvoor op dat moment nodig is.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!